Dank u wel. Wie van het college of de ambtenaren mag ik het woord geven ter beantwoording van deze vragen? Dan begin ik met mevrouw Arnes. Geef ik u bij deze het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal antwoord geven op de vraag over de budgetten WMO die gesteld is door burgerbelangen. Ons is de uitspraak of zijn de uitspraken van de Centrale Raad bekend. En er wordt inderdaad toelichtend hierop onderscheid gemaakt tussen de PGB-tarieven voor professionals en voor PGB uitgevoerd door familie en niet-professionals. Er wordt op dit moment nog bekeken wat dit voor de tarieven betekent. En dit zal dan op dat moment ook meegenomen worden in de kosten die hiervoor bedoeld zijn. Het aandeel PGB, want het gaat over de WMO-voorzieningen, dus niet over jeugd, maar alleen over de WMO-voorzieningen, is in onze gemeente relatief beperkt, zodat we ook verwachten dat de financiële impact daarvoor redelijk beperkt zal zijn. Tot zover.
U mag ik dan het woord geven van het college of de ambtenaren ter beantwoording van de vragen. De heer Gulpen, geef ik u bij deze het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik start even met de vraag over de verletting door lokaal actief. De daadwerkelijke verletting die is momenteel voorzien voor medium 2024. En het betreft eigenlijk een investering. En afschrijven op investeringen starten altijd het jaar nadat ze zijn voorzien. Dus in 2024 zijn ze voorzien. Dus in feite komt dan in 2025, wordt dat dan inderdaad op de begroting gezet. Dus dat is nu niet nodig. Aan de gemeenteraad wordt straks nog het beleidsplan van de openbare verlichting 24 tot 27 voorgelegd. En de investering van die verletting, die maakt daar natuurlijk, is daar onderdeel van. Dat wat betreft deze vraag. Dan heeft Samen een aantal vragen gesteld over het Oud Sumpenveld. En dat zijn een hele hoop vragen die ik wat dat betreft niet zo 1, 2, 3 paraat heb. Want daar zijn natuurlijk meer zaken van die ook hebben te maken met juristenwerk en dergelijke. Ik zou wat dat betreft, ik weet niet of een van mijn collega's wat dat betreft iets ervan kan zeggen. En anders zullen we dat inderdaad schriftelijk moeten doen. Want ik kan wat dat betreft niet een en ander zo meteen hier op tafel leggen.
Ter interruptie, mevrouw Woning, samen in.
Snap ik, is ook geen punt. Maar de vraag is of u, als u de schriftelijke beantwoording doet, dit ook kunt verifiëren schriftelijk bij de autoriteit Markt en Consument, want die gaat erover.
Dank u wel voor die aanvulling.
Geef ik u het woord, meneer Gulpen.
Dank u wel voor die aanvulling, maar dat was geen wat ik nog even wilde zeggen voor je interruptie. Dank u.
Wie mag ik het woord geven ter beantwoording van de vragen die nog openstaan? Mevrouw Schepers, geef ik u het woord.
Ik wil de vraag beantwoorden over Enexis van Lokaal Actief. Op pagina 16 staat inderdaad vermeld dat er in 2024 75.000 minder en dus niet meer is geraamd dan in de primitieve begroting 23. Voor de jaren 25 tot en met 27 is het dus 28.000 euro minder. En het dividend voor 24 is als volgt bepaald. Het aantal aandelen, het zijn er 275.400, maal die 23 cent. Kom ik op 63.000 euro afgerond. Ja? Wel?
Dan geef ik het woord aan de heer Degens. De heer Holland, sorry, mijn excuses.
Het is ongeveer hetzelfde. Als jij het niet gaat. Sorry. Ik zal het antwoord geven op de vraag over de indexering en de prijsstijging CAO en ook de antwoord op het even saldo. Als je kijkt naar het antwoord op vraag 2 van de schriftelijke vragen, dat is een hele relaas opgesteld van hoe wij in de begroting kijken ten aanzien van indexering en alle stelposten die wij opnemen. Wij hebben getracht een overzicht te geven van hoe wij dat doen. En wat belangrijk is om aan te geven dat wij de begroting op belangrijke posten indexeren. Zoals de GR, zoals de subsidies, zoals de investeringen die wij met 20% hebben verhoogd reeds in 2023. Daarnaast, als je kijkt naar het ramen van het salaris,
Ja goed, we zijn uitgegaan van 3%, niet wetende wat de onderhandelingen zouden met zich meebrengen. Nu wordt 4% aangeboden. Dus ik neem aan dat die cao-onderhandelingen rond de 5% komen. Ja, dan hebben we hier 3%, hebben we iets tekort, dat moet ik toegeven. Maar dat is altijd koffiedik kijken aan de voorkant. Ja, als u dan zegt van ja, weet je, dan heb je die posten, maar de rest blijft nog over. En volg je de mei of de september circuleren en volg dan het CPB. Ja, dan hebben wij hier de systematiek dat wij hanteren. Dat is 150, 3 ton, 450 enzovoorts naar de komende jaren. Als je dan kijkt van alle posten die wij indexeren, als je dat terugbrengt naar die posten wat er nog flexibel zijn in de begroting, dan kom je denk ik rond het 4, 5 miljoen uit van posten waarvan je zou kunnen zeggen, ja die zou je nog kunnen indexeren, daar is iets mee. Nogmaals, ook sommige stelposten of budgetten verhogen we naast die andere die ik opzonde. Dus als je pakt een 4, 5 miljoen die nog overblijft, en je zou een percentage van 4 of 4,5% hanteren, zoals de CBB ook aangeeft in mei circuleren, dan kom je uit rond het bedrag van 150, 3 ton enzovoort. Dus wij volgen dus niet letterlijk het percentage zoals het in de mei circuleren staat. Dat hebben we nooit gedaan. Daar zit ook een grillig verloop in. Wij hanteren die stelposten zoals we die hebben. Ja, ook een beetje met een verifiëring dat wij niet simpelweg achter die stelposten van het CBP aanlopen en dat hanteren, maar echt kijken in de begroting van, ja, wat moet je meerjarig hanteren? Dus nogmaals, alle GR'en zijn meerjarig geïndexeerd, conform ook hetgene wat is aangegeven door de GR'en. De investeringen zijn met 20% verhoogd. We hebben de subsidies aan de verenigingen zijn meerjarig geïndexeerd. Diverse stelposten zijn, of budgetten zijn meerjarig geïndexeerd. De investeringsbedragen voor de begroting zijn met 20% geïndexeerd. We hebben een stelpost nog voor eventuele energiestijging minimaal, geef ik toe, maar we hebben hem. Ja, en wat de rest overblijft is een stelpost van 3 ton, 450, 6 ton de komende jaren om de normale indexering te kunnen volgen. Ook daarbij weer aangevend, soms is het niet nodig. Hè. Ik maak me niet blij als ik dat nu zeg, maar als je een stelpost hebt of een budget voor verkeersborden van 10.000 euro, ja, dan is dat over drie jaar nog 10.000. Weet ik dat ik nu commentaar krijg, maar ja, er wordt maar één verkeersbord minder gekocht. Als je moet roeien met de riemen die je hebt. Hè. Dus het is een balans tussen, ja, om een begroting op een goede manier, meerjarig, goed vorm te kunnen geven in de wetenschap. En dat snap ik. Ja, dat het liefst dubbele stelposten zou kunnen hebben, want dan zit je altijd safe. Maar je moet kijken naar de redelijkheid en de balans, zoals de burgemeester dat ook aangaf net. Dan het EMU-saldo, ja. Oh, sorry.
Er interruptie, mevrouw Honigzame 1.
Ja, excuses, ik doe een paar vragen, anders vergeet ik het. Inderdaad, daar geef ik een opmerking over. Als inflatie die voorafgaand of cao-stijgingen in te schatten zijn, en dan wordt gedacht, we gaan maar een verkeersbord minder doen, vind ik dat te niet doen aan het budgetrecht van de Raad, waarin u eigenlijk in de begroting reëel aangeeft, wij gaan voor 10 borden. Om dan niet de doelmatigheid daarvan tot uiting te brengen omdat er daar tekorten op zijn, vind ik wel inderdaad een vertekend beeld. De vraag waarom ik deze eigenlijk stel, want u herinnert zich waarschijnlijk ook dat ik die vorig jaar ook gesteld heb, is omdat vorig jaar na het stellen van die vraag inderdaad overschrijdingen bleken op de personele lasten en de cao. En omdat we vaak leren van wat in het verleden is gebeurd en we nu al weten dat rond de 5% zit, is mijn vraag gewoon, waarom proberen we dat niet zo reëel mogelijk te doen? Dus is deze techniek, ook al is die conform vorig jaar, wel de juiste? En als laatste waarom ik het percentage CPB aanhoud, is dat je eigenlijk een schone begroting laat zien. Want dat is ook waarvoor je vergoed wordt in het accres en de algemene uitkering. Dus als je daar ook in de kosten mee rekening houdt, dan hou je dat gedeelte buiten begroting. Wat mij het meest zuiver, ons het meest zuiver lijkt.
Ter beantwoording de heer Hollands.
Kijk, het voorbeeld van die verkeersborden, hè, dat was een voorbeeld, dus u neemt het letterlijk, dus ik moet even kijken hoe ik dat repareer. Kijk, we nemen in de begroting een budget op, we nemen niet 10 verkeersborden op, maar goed, ik ga geen semantische discussie. Wat ik wilde aangeven is dat er soms budgetten zijn in de begroting die je ook voor een tijdje niet hoeft te indexeren. Ik bedoel maar aangeven dat het soms een mengvorm kan zijn. Als u zegt van ja, weet je, wat de CAO betreft, ja, daar hebben we geen systematiek voor, want ik weet ook niet wat de CAO wordt in 25, hè. Dat zal eind 24 weer beginnen. Dus dat weet ik niet. Dus op het moment dat we de begroting maken, was daar geen helderheid over. Dan moet je een inschatting maken. Ja, vorige keer 10%, dan denken we, het zal niet zo hoog worden, het zal nu wel 3% zijn. Ja, nu is het aanbod 4, dus het zal wel waarschijnlijk ietsje hoger zijn. Dat is koffiedik kijken. Moeten we het repareren, moeten we het in de BERAB opnemen, of we moeten kijken dat we het in het totaal van de personele lasten of in die stelpost 150, 3 ton, 54 krijgen gedekt. De systematiek voor wat betreft de stelpost is toch anders van leren dan het verleden. Kijk, als je strikt die CPB-norm hanteert, dan zegt u, dan heb je een schone begroting. Maar het Rijk vergoedt niet alle indexeringen van alles in de begroting. Helemaal niet. Het is een soort accret wat je krijgt, maar echt niet in het totaal. Als ik dus alle lasten moet verhogen, de jeugdzorg, de WMO, de participatie en andere zaken die op ons afkomen, of het gemeentefonds worden opeens gekort, dan heb ik wel fijn die indexering van 4%, maar kom bij lange na niet aan. Dus wat we proberen is echt naar die begroting te kijken, om te zien van welke posten hebben we geïndexeerd, daar lopen we, daar kunnen we de komende tijd mee vooruit. En wat blijft nog over in de zin van, ja, daar heb je die stelpost voor. En daar kijken van, als je het rekensommetje maakt, nogmaals wat flexibel is en waar je dat voor kunt gebruiken, dan denken wij dat wij het redelijk begroot hebben voor de komende tijd. Maar ik ben met u eens, als vandaag de hemel op de aarde valt, de oorlog blijft woeden en van alles gebeurt, ja, dan moeten we samen even naar andere dingen kijken, denk ik dan. Het zou best kunnen, maar we proberen een zoveel mogelijke inschatting te maken, omdat wij, en we hebben maar één uitgangspunt, is ook kijken naar een reële structureel sluitende begroting. En ja, die hebben wij niet in 26, 27, dat was ook een opmerking bij het EMU-saldo. Die hebben we nu niet, we kunnen die niet maken, we kunnen die ook niet creëren. Als het Rijk 3 miljard minder geeft en we krijgen misschien, ja, tussen de 8 ton en 1 miljoen minder, dan redden we het natuurlijk niet in 26. Dus het is wachten wat het Rijk daarmee gaat doen. We hopen dat ook de lobby van de VNG en iedereen beter wordt, zodat dat toch enigszins vergoed wordt, dat we aan de pas gaan lopen. Ja, mocht dat niet zijn, dan moeten we wellicht kijken naar bezuinigingen. Dat zou kunnen, maar dat is een politiek verhaal, dat weet ik niet. Als je kijkt naar het EMU-saldo, dan snap ik wat u zegt, in de zin van, daar weet je, als je het EMU-saldo uitdringt, is het negatief. Ja, eigenlijk zou ik een beetje zeggen van, ja, het kan ook niet anders, want als het Rijk het kasstelsel hanteert en wij moeten op basis van het kasstelsel het EMU-saldo berekenen, ja, dan gaan mijn investeringen nat, dan kom ik altijd negatief uit, dus het gaat bijna niet anders. Tot op heden zegt het Rijk van, ja, je moet binnen de 3%-norm landelijk blijven voor alle overheden, ook de Rijksoverheid, zodat we naar Europa kunnen zeggen van, het komt goed uit. Ja, tot op heden is daar nog geen sanctie op of geen melding van. Dus wat wil ik hiermee zeggen? Dan wil het niet zeggen van, doe maar gerust en dan maakt het niet uit. Maar op het moment dat je investeringen hebt, een ambitie hebt, je moet leningen aantrekken om ook die investeringen te kunnen dekken. En nogmaals, we hebben geen kasstelsel. Ja, dan zou ik niet weten hoe ze in heel Nederland een positief EMU zouden kunnen hebben als gemeente zijnde. Voor het Rijk kan ik dat voorstellen in verband met het kasstelsel, dan koop je 2 tanks minder. Maar dat is voor gemeenten heel moeilijk. En ja, we moeten goed in de gaten houden, ook kijken naar de debt ratio of de schuldenlast of de liquiditeitsprognose. In de zin van, ja, hoe hou je nou het goede verband tussen de leningen die je aantrekt, die investeringen die je moet doen en de verhoudingen ertussen. Dat ben ik helemaal met u eens en dat moeten we ook goed doen. Dus er is geen vrije brief van EMU saldo, doe maar. Maar er is ook laveren tussen van, wat is de ambitie? En ook misschien prioriteiten stellen, nou, wat kun je in welk jaar schuiven? Om dat een beetje constant te houden. En dat is wat we hebben geprobeerd. Dus persoonlijk vind ik het vrij lastig om denken dat het reëel is dat je het EMU-saldo op nul krijgt. Dat lijkt me voor de gemeente heel moeilijk. Dat is bijna niet te doen. Maar goed, dat is mijn mening. Maar ik begrijp uw opmerking.
Per interruptie, mevrouw Wonings.
Neem aan de laatste. Eens dat er nog geen sanctie is op EMU-saldo. Er is meer dat we inderdaad goed begrijpen dat het zeer achteruit gaat. Dat dit in combinatie met die belangrijke indicator die in die schriftelijke beantwoording staat, die structurele batenlasten die ook niet lekker zitten, dat we in ieder geval begrijpen, maar ik besef ook dat dat een politieke vraag is, of dat ambitieniveau gezien al deze punten toch niet teruggeschroefd dient te worden, maar dat zal dan niet voor de raad zijn. Dus voor de rest wel duidelijk. En als laatste dus meer een verhelderende vraag nog kort over die loon- en prijsstijgingen. Begrijp het verhaal ook, maar weet de gemeente Simpenveld dan ook dat wat nu is ingerekend als inflatie in ieder geval minimaal dat CBP-niveau is in de algemene uitkering? Want u gaf aan, dat dekt niet alles. Dus mijn vraag is meer, waarmee wordt gerekend vanuit het Rijk, is dat ook wat minimaal in deze begroting zit. Dat het meer is, dat is fijn om daar in ieder geval misschien nog een stukje ruimte te hebben. Wat de CAO betreft, waren die signalen van 4-10% wel al wat eerder duidelijk, eigenlijk voor opmaak van de begroting. Nu is gekozen voor 3%, dat heeft u ook heel netjes toegelicht, dat kan ik ook helemaal goed begrijpen. Het is meer een vraag, stel we worden bij de jaarrekening weer geconfronteerd met dat niet werkt, of we misschien dan gezamenlijk kunnen kijken voor het komend jaar, om te kijken, zouden we dat misschien op een andere manier kunnen doen. Maar voor nu snap ik het.
Mevrouw Honings, het verzoek omdat dit nieuwe vragen zijn, geen aanvullende vragen, om deze gewoon in de tweede termijn een vervolg te stellen. Interruptie is alleen bedoeld voor verhelderende vragen op het antwoord. Maar dan, als u in de gelegenheid bent om ze te beantwoorden, wil ik u graag het woord geven, meneer Hollands.
Ja goed, de suggestie is van harte welkom. We kunnen er zeker naar de toekomst zo goed kijken of we dat misschien wat eerder of wat beter dan in de grip kunnen krijgen in de zin van, ja, hoe zie je wat sneller vooraf, althans wat de loonstijgingen betreft, hoe je dat kunt doen. Nog even toch het antwoord op. Kijk, als je pak de september circuleren, dan zie je dat de CBB-raming, ook de nieuwe systematiek die ze voor 26 kan hanteren, ja, dat loopt tussen de 5, 4, 3,6, 4,7, 4,1% de indexering. Ja, en ja, dat zou je kunnen pakken voor posten waarvan je denkt, je moet dat doen. Wat wij nu hebben gedaan is terugrekenen. Waar doen we wel overal indexeren? Wat blijft er nog over? En als je dan kijkt van wat dekt het bedrag van 3 ton, 4,50 en 6 ton, dan kom je rond die 4% gemiddeld. En daarmee denken wij het ongeveer te benaderen om voldoende te hebben. Nogmaals, anders zou je moeten rekenen, ik pak 1 jaar 4%, het volgend jaar 3,6 en misschien wordt het eens 2,1, ja, dan heb ik ook zoiets dat varieert. Dus vandaar dat we dat op die manier hebben gedaan. En het benadert de cijfers zoals die in de september circuleren staan. Vandaar dat we ook het gevoel hebben van, dan weet je, het totaalpakket zoals we het doen, dat zit wel goed. Maar ik snap ook wat u zegt.
Dan heb ik nog een aantal vragen over. Wie mag ik dat woord vergeven? Of vergeven? De heer Degens, ja, geef ik u het woord.
Resteerde nog de vraag, denk ik, over het verdiepingsonderzoek van de provincie en toezicht. In aanloop naar de samenstelling van de begroting hebben wij bezoek gehad van onze nieuwe toezichthouder van de provincie. En die is gekomen voorstellen met een collega. En daar is toegelicht hoe de provincie de begroting 2024 zal beoordelen. En daar is eigenlijk mondeling toegezegd dat sec wordt gekeken naar het jaar 2024 en dus niet meer jaren structureel sluiten. Daar heb ik geen schriftelijke bevestiging van. Ik heb wel, naar aanleiding van de schriftelijke vragen, hebben wij dat wel nog eens telefonisch laten bevestigen. Dat is wel zo. Als u daar graag een schriftelijke bevestiging van hebt, ja, dan kan ik dat met een e-mail laten bevestigen als dat toereikend voor u is. Maar ik heb op het moment niks op papier staan.
Dan mis ik nog de beantwoording over de vraag over de digitale informatieborden en over de verkiezingsborden. Wie mag ik dat woord vergeven? Ter Houdinius, geef ik u het woord.
Dank u voorzitter, ik had al 3 keer gezwaaid. Maar het zou wel aan het licht liggen. Alle kijken op mijn stokje. Met betrekking tot de digitale infoborden. Er is naar aanleiding van het bericht van Zuurland Oud door. Toen we dat vernamen, hebben wij meteen uiteraard overleg gehad. Hoe gaan we om in de combinatie? Want zoals u weet was het een bord, een digitaal bord, wat op twee allerlei manieren gebruikt werd. Dat was voor de bovenste helft of de onderste helft, even één van de twee. Was het voor commerciële doeleinden door ondernemers betaald en bekostigd. En het andere gedeelte moeten wij als gemeente gebruiken voor publicaties van verenigingen, toeristische activiteiten enzovoort. Toen het bericht binnenkwam, zijn we meteen gaan kijken, ja en nu? En hoe komt u, geachte Schuurland, al door aan de beslissing om de boten te gaan wegnemen? Want dat was voor ons wel een beetje verrassend, mag ik eerlijk eens halve zeggen. Wij hebben dat geïnventariseerd bij Schuurland en we hebben de berichten teruggekregen dat de ondernemers op een zodanig interesseniveau lagen dat ze eigenlijk niet meer op de boten wilden adverteren. Hetgeen betekent dat dus ook de boten niet meer betaald werden, zeker dat er kosten groter werden voor Schuurland. Ja, en zij zijn natuurlijk geen filantropische instelling, maar dat zal helder zijn. Dus hun besluit was eigenlijk duidelijk. We hebben zelfs al 3 keer toegepoogd met de contactpersoon van Schuurland in gesprek te komen van zijn er misschien andere mogelijkheden, CQ, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het hele traject doorlopen, maar men bleef stellig bij het besluit van we gaan ze wegpakken. Dat even de voorgeschiedenis. Ze staan er nog steeds. Eén is weggenomen boven de Nieuwsgelaweg, de andere twee staan er nog. Ook dat hebben we in de schriftelijke beantwoording proberen te duiden. Door u mee te geven dat gewoon aan personele kracht lag, dat ze gewoon nog niet weg konden genomen worden. Uw vraag, hoe is het nou geïnventariseerd? Of er nog ondernemers hier vanuit Kernen wellicht enzovoort. Wij hebben gekozen voor op dat moment, toen dat aan de orde was, om wel de service te kunnen gaan bieden vanuit de gemeenteland richting verenigingen, instellingen, toeristisch aanbod, programma's van gemeenten die gepubliceerd moeten gaan worden. Om dat op een eigen paneel te gaan doen. Zowel voor de kern Sempeveld als voor de kern Bocholtz. Op dat staat erin. De inventarisatie bij ondernemers hebben wij niet gedaan. Op dit moment zijn de kosten zodanig berekend dat de twee boden dienend zijn aan de gemeenschap. Niet voor commerciële doeleinden, maar wel voor publicaties, berichtgevingen, toeristisch en nogmaals verschillende gebieden. Dat is het besluit wat wij als college genomen hebben om de boden zodanig te gaan gebruiken. Mede ingegeven door het feit dat door herhaalde pogingen om toch nog ondernemers te gaan promoten op een of andere manier, als dat dan mogelijk zou zijn, om daar ook een voorbeeld van te krijgen. Maar het werd ons ten stelligste afgeraden omdat men de heden ten dagen voor bijna 90% gebruik maakt van sociale media en publicaties in dagbladen en dat soort dingen. Dus wat dat betreft is dat de onderliggende reden geweest waarom dat wij gezegd hebben, we gaan wel iets proberen te maken over ons verenigingsleven in de kernen, zodat we ook publicaties kunnen gaan doen. Niet meer en niet meer. Gewoon als alternatief voor de 3 borden die er stonden, waar de verenigingen goed gebruik van maken. En ook de nieuwe borden gaan zodanig werken dat het hier gemeld kan worden in de layout erop. En wij zorgen alleen maar voor de plaatsing op de borden. Als het goed is, is er straks een druk op het knopje en dan staat het erop. Dat in eerste instantie. Dank u wel.
Verkiezingsborden.
Verkiezingsborden is nooit een vraag overgesteld. Dat is 1. 2. Bij de ontwikkeling van de overgang van de digitale hier naartoe is het eerder ook nooit aan de orde geweest. Dat is 1. 2. De vraag in de schriftelijke ronde de eerste keer is die vraag wel gesteld. En daar hebben we het antwoord proberen te geven omdat het niet wenselijk is om deze boden verkiezingsuitingen van de partijen te plaatsen. En de rest heb ik net proberen aan te geven. Omdat wij ook, zoals u wellicht heeft gezien, ook wel nieuwe borden hebben aangeschaft. Ter vervanging van de oude autumnborden die nu op verschillende plekken voor de landelijke verkiezingen zijn neergezet. En hier hebben we maar 2 plaatsen om dat te doen. En in beide kernen worden de verkiezingsboten en de mogelijkheid om daarop te plakken op diverse plaatsen neergezet, zoals u wellicht weet.
Tot zover de eerste termijn. Wie van de commissie mag ik het woord geven?